Het laatste boek van de Torah is vooral bekend bij ons als het boek Deuteronomium. En u weet het waarschijnlijk wel, dat komt van het Griekse woord Deutero, dat betekent twee, en nomos betekent wet. De tweede wet wordt hier dan wel genoemd. Maar het is helemaal geen wetboek. Ook al staan er wel wetten, voorschriften, verordeningen in. Het is vooral een toespraak, of verschillende toespraken, die Mozes houdt voor de tweede generatie die daar het land binnenkort mogen binnentrekken. Dat is wel het volk wat Egypte niet heeft meegemaakt. Ze hebben er zeker van gehoord, maar degenen die Egypte hadden meegemaakt, die waren gestorven in de woestijn. En deze nieuwe generatie, die staat dan op het punt om dat land van de belofte binnen te trekken. En dan houdt Mozes die toespraak voor ze. Van, jullie moeten weten wat de geschiedenis is. En jullie moeten ook weten wat de toekomst is. Het boek begint dan ook met, dit zijn de woorden. Vandaar in het Hebreeuws Devarim. Dat betekent dus woorden. En ik vond het wel treffend dat deze woorden, die behoren elke 7 jaar te worden voorgelezen voor het volk. Elke 7 jaar moeten deze woorden op het Loofhuttenfeest, op Sukkot, worden voorgelezen. Opdat we maar niet zullen vergeten. Het is zo belangrijk, elke keer weer opnieuw, dat we weten, het gaat om dat woord. Dat woord dat gelezen moet worden en het woord wat gehoord moet worden, opdat we het in de praktijk kunnen brengen. Yeshua die leert het ook, wie mijn woord hoort en het doet. Dat is een wijs mens. De woorden hoor en doen. Nou, u weet ongetwijfeld ook, in het Hebreeuws is dat één woord. Horen en doen. Als je het hoort, dan doe je het ook vanzelf spreken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet meer zo vanzelfsprekend in deze wereld, in deze maatschappij. We zouden het eigenlijk een afscheidsreden van Mozes kunnen noemen. Want kort daarna, dan sterft hij, zoals de eeuwige gezegd had, jij zult dat land wel mogen zien, maar je zult het land zelf niet binnentrekken. Ik denk vaak, wat moet dat moeilijk voor Mozes geweest zijn? Althans, ik denk dat ik het heel moeilijk gevonden had. Dan heb je 40 jaar met dat volk opgetrokken. Een volk wat soms of vaak zo opstandig was, murmureren, klagen, mopperen, vijandig was uiteindelijk tegen Mozes en tegen de eeuwige. En elke keer dan kwam Mozes toch weer voor dat volk op. Deed hij voorbeden voor het volk. En dan was de eeuwige weer barmhartig en genadig. En dan sta je op de grens van het land en dan mag je toch niet binnenkomen. Daar aan de grens was het aan de ene kant terugkijken naar de afgelopen 40 jaar. Ook dankbaar terugkijken van wat ze allemaal ontvangen hadden. Ze waren niets tekort gekomen. Er was elke dag manna. Er waren kwakkels. Er was water uit de rots. Ook hun kleding versleet niet. Hun sandalen versleten niet. Er was maar één reden uiteindelijk en dat is, of één motief van, laten we vooral dankbaar zijn. Ik denk als we terugkijken, ik hou het altijd maar dicht bij mezelf, als ik terugkijk in mijn leven, ik heb wel eens vaak gezegd, een heleboel moeilijke dingen in mijn leven meegemaakt, maar als ik terugkijk, dan kan ik ook zeggen, ik ben zo dankbaar. Dankbaar dat Hij er altijd was. Ik was er niet altijd, maar Hij was er altijd. Hij was trouw tot op de dag van vandaag. En dan kun je alleen maar dankbaar zijn. En misschien moet je daarom wat ouder zijn en wat ouder worden, dat je vooral gaat denken, wat is het goed om Hem te eren? Wat is het goed om Hem te aanbidden? Wat is het goed dat je steeds weer realiseert, het draait niet om mij, maar het draait om Hem. Het gaat altijd weer om Hem. Terugkijken naar het verleden. dat hij altijd, ondanks de rebellie, ondanks de ongehoorzaamheid van het volk, trouw gebleven is. Dat lezen we ook in de brief van Yeshua. Hij is trouw. Yeshua is trouw. De eeuwige is trouw. Want zichzelf verloochenen, dat kan hij niet. Trouw, dat is zijn wezen. Dat hoort bij hem. En ook al zijn wij ontrouw, dat hij toch trouw blijft. Wat kunnen we daarvan leren? Want we zullen het allemaal in ons leven meegemaakt hebben, dat mensen om ons heen dingen beloofd hebben en uiteindelijk toch niet doen. Dat mensen ontrouw zijn. Ik ben ook ontrouw geweest. En dat hij altijd trouw blijft. Ik noem de Devarim, Deuteronomium, vooral het boek van genade. Als je zo dat laatste boek leest, dan kun je maar tot één conclusie komen. Hij is de heilige, hij is de rechtvaardige, hij is de liefdevolle, hij is de barmhartige, maar hij is vooral de genadige. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kom nog alles mensen tegen, ik ben er heel wat tegengekomen in mijn leven, die altijd weer onderscheid maken tussen de nacht, wat we dan het Oude Testament noemen, en de Berit Chadisha, het Nieuwe Testament. Ik heb zo vaak gehoord dat mensen zeiden, ja, dat Oude Testament, dat was eigenlijk een hele vrede God. Maar het Nieuwe Testament, ja, met Jezus, met Yeshua, dan is er genade. Maar dat is niet waar, want de eeuwig is nooit veranderd. Hij was gisteren en heden zelf, net als Yeshua. En hij was zo vol van genade. De Tenach staat werkelijk bol van genade. Elke keer weer opnieuw. Als ze ongehoorzaam zijn, neem het gouden kalf. Neem allerlei andere situaties. Dat ze zo opstandig zijn. Zo terug willen naar Egypte. En denken van, heb u ons nou verlost uit Egypte om ons in de woestijn te laten sterven? We willen een andere leider. We willen terug naar Egypte. En als Mozes voorbeden doet, dan is hij weer zo genadig. Hij is genadig. Hij is ook de heilige, wat ik al zei. Dat moeten we ons ook goed realiseren. Het is geen vriendje in die zin van ons, waar we mee spelen. Hij is zo totaal anders dan wij mensen zijn. Het staat ook zo treffend in het profeet Hosea. Ik ben God, zegt hij, en geen mens. Maar dan staat er verder bij, heilig in uw midden. Dat hij ervoor kiest, terwijl hij de eeuwig is, de heilig is, dat hij onder ons wil wonen. Dat hij bij ons wil zijn. Ik zal het wel eens vaker vertellen, heb ik in mijn studietijd nogal wat bezig gehouden met primitieve godsdiensten. Primitieve religies die in allerlei stammen, groepen, bevolkingsgroepen voorkomen. Je leest nergens. Maar dan ook nergens dat er een godheid naar de mens toe komt. Het is altijd weer, de mens moet van alles doen om die godheid gunstig te stemmen. Offers brengen, en het is nooit goed. Wat is het uniek en wat is het bijzonder? Dat de eeuwige, de heilige, de genadige naar ons toe komt. En zijn zoon Yeshua gegeven heeft. Die de heerlijkheid die hij bij de Vader had, prijs heeft gegeven en mens is geworden, onder ons heeft gewoond. Hij is nogmaals niet veranderd. Mozes kijkt terug en soms is het goed om terug te kijken in je leven. Want we kunnen van het verleden leren, dingen die we fout gedaan hebben, dingen die we nu waarschijnlijk anders zouden doen. Maar je moet altijd weer oppassen om niet in dat verleden te blijven hangen. Dat je het verleden als het ware gaat koesteren. Dat je denkt, vroeger was alles beter. En vroeger was alles mooier. Ik denk dat er vroeger zeker een heleboel goede dingen waren. Maar we moeten nooit zeggen dat het toen alleen maar goed was. Want toen waren er ook moeilijke dingen en dingen die niet goed waren. Net als vandaag in de dag. Terugkijken, maar het leven gaat altijd door. Het leven gaat altijd verder. Ik vergelijk het wel eens met een buitenklok. De buitenklok die trekt zich nergens wat van aan. Of u het zwaar hebt, of u het moeilijk hebt, of wat dan ook. Die gaat altijd door. Maar de binnenklok, die kan wel eens stilstaan. Dat je denkt, ik weet het nu niet. Ik weet niet hoe ik verder moet. Ik vind het zo moeilijk. Of ik vind dat zo mooi. Dit wil ik vasthouden. Maar altijd verder kijken. Yeshua die leert dat ook. En zegt, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van de eeuwige. Terugkijken om van te leren. Terugkijken om te gedenken en om dankbaar te zijn. En dan moet je weer verder in het leven. En daar staat dat volk dan. Aan de grens van dat beloofde land. Bij de rivier de Jordaan. En dan herhaalt Mozes bepaalde geboden, bepaalde voorschriften. Die we ook al in het boek Leviticus, Wayikra, tegenkomen. Nou, daar willen we vanochtend even naar kijken. Maar we hebben het ook al voor horen lezen. En dan gaat het in wezen om drie zaken. Ik vond dat wel spannend om daar wat mee bezig te zijn. Dat zijn dan van die regels, die voorschriften die je vaak overslaat. Dat je denkt, dat vind ik te moeilijk of ik vind het niet interessant. Maar ik vind het altijd zo mooi om je aan de lezingen te houden. En om er dan in te duiken als het ware. Het gaat om drie zaken. U mag uw wijngaard, uw akker, niet met twee soorten zaad inzaaien. U mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. U mag geen kleding van twee soorten stof aantrekken, van wol en linnen tegelijk. Mensen kunnen erom glimlachen. En ik las in een verklaring van een oud testamenticus, een man die je toch zeker zou moeten weten, die schrijft, dit is belachelijk. Ja, toen werd ik aan de ene kant ook erg verdrietig. Als je het woord van de eeuwige belachelijk gaat vinden. Want het staat er natuurlijk niet zomaar. Geen enkel woord in de schrift staat er zomaar. Toen Yeshua verzocht werd door de boze in de woestijn. En die tegen hem zei, als u de zoon van de eeuwige bent, hoort u het? Met een vraagteken. Om twijfel te zaaien. Van als u bent. Hij zei niet u bent het. Maar als u het bent. Nou als u dan die zoon van de eeuwige bent. Maak dan van deze stenen broden. En Yeshua die antwoordt dan en zegt. Niet alleen van brood zal de mens leven. Maar waarvan? Van elk woord. Dat uit de mond van de eeuwige komt. Niet van een paar woorden of van bepaalde woorden die ons wel liggen, waar we mee in kunnen stemmen. Nee, van elk woord wat geschreven staat. Elk woord. Zo belangrijk om dat te durven aanvaarden. Paulus die schrijft veel later aan Timotheus, heel de schrift is door de eeuwige ingegeven. Niet die stukken die we wel begrijpen en die we wel aangenaam vinden. Nee, heel de schrift. Ook die woorden waar we mee kunnen worstelen. Woorden waar we het misschien heel moeilijk mee hebben. Woorden die we eigenlijk niet begrijpen. Dat we denken, ik snap het niet. Of zoals Paulus het ook schrijft van. Soms zo vaak zien we in een spiegel vol raadselen. Dingen die we niet begrijpen. Maar ook al begrijpen we het niet, dan moeten we niet zeggen van, dat is niet meer waar. Of daar hebben we niks aan, of dat was voor toen. Ook al begrijpen we het niet, dan kunnen we het echt zeggen. Maar het is uw woord. En voor uw woord buig ik. Uw woord is de waarheid. Uw woord accepteer ik als dat woord van u. Nou, deze voorschriften, deze drie voorschriften van, u mag niet. U mag niet ploegen, u mag uw wijngaard niet met twee soorten zaad en u mag geen kleding van twee soorten stof aantrekken. Aan de ene kant heeft het een praktische betekenis, maar bijna altijd, met stukken voorschriften, heeft het ook een diepere, een geestelijke betekenis. Geen twee soorten zaad inzaaien. Heel praktisch al, het ene zaad komt sneller op, dan het andere soort zaad. En het ene zaad, het ene gewas, neemt veel meer ruimte in dan het andere gewas. Dus het is niet handig, want het zou kunnen dat het ene gewas het andere overwoekert als het ware, zodat dat ene was wat snel, minder snel groeit, gewoon stikt of niet tot ontplooiing kan komen. Niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. Nou, een rund is groter, is sterker dan een ezel. En de ploeg die zou alleen maar scheef trekken uiteindelijk door deze twee dieren. Een rund en een ezel. Ja, ik moest gelijk denken, u weet dat misschien wel. Maar in het Hebreeuws is dat. Rund is shor en een ezel is chamor. Bij elkaar is dat dan. Shor v'chamor. Weet u wat we daarvan in het Nederlands hebben overgehouden? Schorrimorri. Ja, dat is het woord wat, kun je nagaan hoe een woord als het ware in waarde totaal verandert in de loop der eeuwen. Shor v'chamor. Schorrimorri. Uitschop, als het ware van. Maar het past niet bij elkaar. Een rund en een ezel voor de ploeg. U mag ook geen kleding van twee soorten stof aantrekken, van wol en linnen tegelijk. De ene stof, die krimpt snel, ja, dan moet je toch bij de zusters, bij de vrouwen zijn. Want ik ben maar aan het zoeken gegaan en ik heb aan mijn vrouw gevraagd, die zei, wol krimpt eerder dan linnen hoor. Maar anderen die zeggen, nee, linnen krimpt eerder. Ik laat het in het midden. Ik weet wel dat de ene stof eerder sneller krimpt dan de andere. Met het gevolg dat het ook eerder kapot gaat. Linnen heeft ook te maken met dienst in het heiligdom. In Ezechiël staat er zo mooi dat de priesters linnen kleding moesten dragen. En geen wol mochten aantrekken. Want dan gingen ze zweten. Wij zouden natuurlijk zeggen, ja, is dat dan zo erg om te zweten? Dan kun je tenminste zien dat je wat gedaan hebt. Maar zweten veroorzaakt uiteindelijk onreinheid. En zweten was een gevolg van de vloek die de eeuwig heeft uitgesproken. Nadat mens ongehoorzaam was, nadat ze gegeten hadden van de vrucht waarvan hij gezegd had, van alle bomen mag je eten, maar van die boom niet. En de mens heeft het toch gedaan. En toen zei de eeuwige, vervloekt is de aarde. En in het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u terugkeert tot de aardbodem. Wol, zweten, dat staat als het ware symbool voor de mens. Voor de inspanningen van de mens. We zouden zeggen vlees. En linnen staat voor de geest. Want er staat ook zo mooi in het boek Openbaringen. Dat het kleed van de bruid is blinkend. Smetteloos. Fijn linnen. En dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Je zou dus kunnen zeggen. Linnen staat voor gerechtigheid. Voor heiligheid. Voor reinheid. Voor de geest die in de mens werkt. En wol is dan het symbool van de menselijke inspanningen. Waar gaat het nu geestelijk om in deze drie zaken? Om vermenging. Gewoon vermenging. Het zijn allemaal voorbeelden die vermenging met zich meebrengen. Twee soorten zaad, twee soorten dieren en twee soorten stof. En vermenging, dat is een gruwel voor de eeuwige. Het is een beetje van dit en een beetje van dat. En het volk werd voortdurend gewaarschuwd. Elke keer weer opnieuw. We komen dit in de profeten steeds weer tegen. Dat ze geen verbond mochten sluiten met de omringende volken. Zelfs Bileam, u weet wel, die valse profeet. Die door koning Balak werd ingehuurd om het volk Israël te vervloeken. Maar dat kon hij helemaal niet. Hij kon het alleen maar zegenen. En dan zegt hij zelf, dat volk woont afgezonderd. onder de heidenen rekent het zich niet. Dat was een, ook al was het een valse profeet, wel een profetisch woord. Want het volk was geroepen door de eeuwen. Het was apart gezet. Niet omdat het beter was, maar hij koos dat volk uit. En als we zien naar dat volk, dan zie je eigenlijk dat dat volk geen geschiedenis gehad heeft onder de volken. Het stond altijd apart. Het werd altijd vervolgd. Tot op de dag van vandaag gedreigd, bedreigd met uitroeiing. Dat is niks nieuws. Dat is alle eeuwen door geweest. Een volk wat apart stond. Het volk wat hij gekozen heeft om hem te dienen. En tot op een licht voor de volken te zijn. Het was zijn eigendom. En het is nog altijd zijn eigendom. En we zien nog altijd de haat tegen dat volk. Uiteindelijk de haat tegen de eeuwige zelf. En hij zegt in deze voorbeelden, geen vermenging. Maak een recht spoor op alle terreinen van het leven. Spreek niet met dubbelhartige lippen. En de profeet Elia, die roept het volk op en dan zegt hij, hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Hoe lang doe je dat nog? Als de eeuwige uw God is, volg hem dan. Maar als je dat niet vindt, als je vindt dat de Baal jullie God is, volg dan de Baal. En Yeshua die leert het ook. En die zegt zo treffend tegen zijn discipelen, maar net zo goed ook tegen ons. Je kunt geen twee heren dienen. Of je zult de ene lief hebben en de ander haten. Of je zult de ene minachten en je aan de ander hechten. Wat heeft het licht gemeen met de duisternis? Niets. En uit één bron kan er geen zoet en bitter water tegelijk komen. Dat is onmogelijk. En Paulus die schrijft aan de Korintiërs, maar net zo goed weer aan ons, vorm nou geen ongelijk span met ongelovigen. Een beetje vroom op de Shabbat, en een beetje goddeloos op de andere dagen. Een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Dat wordt nog alles vergeten. Zuurdeeg, het beeld van de zonde. Maar een beetje zonde is ook zonde. En ik heb het misschien wel eens eerder verteld. Ik was een jaar of wat geleden in de gemeente en daar noemde ik zonde zonde. En de afloop kwamen ze naar me toe of iemand die zei, dat moet je hier niet zeggen hoor, dat vinden ze niet fijn. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Zonde is niet fijn. Je moet ook breken met de zonde. Maar zonde is voor de eeuwige zonde. En we kunnen het niet gaan indelen van, ach, zeiden ze daar, dat is een vergissing. Het is een foutje. Nee, het is zonde. Want we mogen toch wel erkennen en belijden dat Yeshua niet in de wereld gekomen is voor een foutje van ons, een vergissing van ons. Maar hij is gekomen omdat we zondaren zijn. En als we dat aanvaarden, dat hij voor onze zonde gestorven is, dan pas kunnen we vrij zijn. En dan kunnen we inderdaad weten, we zijn verlost. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus, Yeshua, de Messias zijn. Daarom doe het oude zuurdeeg weg, omdat je een nieuw deeg zult zijn. Ik denk dat we ons steeds weer moeten realiseren dat we wel in deze wereld leven, dat we hier wel wonen, maar dat we niet van de wereld zijn. Het is wel een gebroken wereld, een kapotte wereld. En daar maken we zelf ook deel van uit. We zijn er als mens onvolkomen, onvolmaakt. En er zijn altijd verzoekingen, altijd verleidingen in de wereld. Gevaren op allerlei terreinen. De wereld die trekt aan ons. En de wereld die probeert net als in het begin dat de boze tegen Eva zegt, of tegen Yeshua zegt, als u de Zoon van God bent. Zo probeert hij ons ook op alle mogelijke manieren te beïnvloeden, te verleiden. En als je realiseert van, maar de wereld heeft ons ten diepste niets te bieden, maar dan ook helemaal niets, want alles zal uiteindelijk vergaan. Alles zal vergaan. Niets is hier blijvend in die zin. We kunnen het mooi voorstellen en we kunnen het allemaal als het ware etaleren van, kijk eens, als je dit doet, dan word je gelukkig. En als je zo leeft, enzovoort, enzovoort. Terwijl je denkt van, maar het gaat voorbij. Het is lucht, zoals prediker zei. Lucht stelt in wezen niets voor. Wat stelt er wel wat voor? Hij, de eeuwige, onze Heer. En wat de wereld vaak vindt van de dingen, van je moet het allemaal goed vinden. En als je dat niet doet, dan vind je je vreemd. Dan hoor je er niet meer bij. Dan krijg je een etiket opgeplakt van ouderwets. Je bent niet meer van deze tijd. Nou, dan ben je maar een buitenbeentje. Maar het is wel belangrijk om ons te realiseren van, volg de meerderheid niet in het kwaad. Durf te kiezen. Durf een keus te maken. Zoals Jozef een keus maakte. En zoals uiteindelijk ook Mozes en Daniel elke keer weer een keus maakten. En zoals Paulus een keus maakte. En zoals Yeshua zelf een keus maakte. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. We hebben dat woord nodig. We hebben vooral dat levende woord nodig, Yeshua de Messias. We hebben de Heilige Geest nodig, die ons weer leidt en zal leiden in alle waarheid. In alle waarheid zal Hij ons leiden. En dan merk je hoeveel leugen er is in deze wereld. Maar we hebben ook elkaar nodig. De gemeente hebben we nodig om ons ook net als het volk Israël te realiseren dat u, jij, ik, we met elkaar geroepen zijn om hem te dienen, om Yeshua te volgen, die zegt, kies, kies. Zoals Mozes dat zei, nogmaals vlak voordat het volk het land binnen mocht gaan, kies dat wie je dienen wil. Ik stel je het leven en de dood voor. En dan zegt hij zo, kies dat het leven. Nou, dat mogen we elkaar ook voorhouden en elkaar daarin ook bemoedigen om te kiezen voor het leven. Om een licht te zijn in deze wereld. Om een zout te zijn in de wereld. Maar ook in onze eigen omgeving. Niet dat we beter zijn dan de wereld. Maar als het goed is, zijn we wel anders. Denken we anders. Reageren we anders. Handelen we anders. Waarom? Omdat we toch uit een andere bron putten. De bron Yeshua. De bron die leven is en die leven geeft. En als we daaruit putten, elke dag weer opnieuw, en elkaar daartoe aansporen, om elke keer weer daaruit te putten, dan mogen we leven. Dan zijn we inderdaad anders, omdat we anders willen zijn, omdat we de keus gemaakt hebben om Yeshua te volgen, elke dag weer opnieuw, samen, achter hem aan. Amen.
Amen.